Einen Zylinder mehr. Hey, also, der
Welkom allemaal op deze themaavond van Commissie Samen, Commissie Woonomgeving. Het gaat over het beleidsplan Openbare Ruimte vanavond. De presentatie wordt gegeven door mevrouw Cornelissen en gedeeltelijk door meneer Kameling van Oranjewoud. De presentatie bestaat uit 3 delen en na elk deel is de gelegenheid om vragen te stellen. We geven dat wel even aan. Aan het eind van de themaavond wordt u gevraagd een keuze te maken van de 3 opties die nou vanavond doorgesproken worden. Nou, daar komen we dan wel weer bij jullie terug. En de wethouder wil nu eerst even een korte inleiding houden.
Korte inleiding, voorzitter. Heel kort. Openbare ruimte is, denk ik, vanwege de grootte al heel bijzonder in Noordoostpolder. En ook vanwege het feit, er lopen een aantal beleidsplannen lopen eraf. Maar goed, daar hoort u zo meteen meer over. Ik ben erg blij dat het vanavond aan de orde kan komen. En dat we vanavond er met elkaar over door kunnen spreken hoe we als raad en college dit proces in de openbare ruimte met elkaar kunnen meenemen. Elkaar mee kunnen meenemen en zo ja, een belangrijk beleidsplan toch op een goede manier en zo mooi mogelijk vorm kunnen geven. Tot zover, voorzitter.
Dan geef ik het woord aan mevrouw Cornelis.
Dank u wel. We willen u vanavond graag informeren over het beleidsplan wat er moet komen en u vragen om aan te geven hoe u in dat gesprek wilt meegenomen wilt worden. Ik zal u eerst in het kort vertellen hoe het beleidsplan eruit ziet en waarom we het beleidsplan gaan maken. Daarna zal ik kort wat aangeven van waar we nu staan met de openbare ruimte in Noordoostpolder. En Jetse Kameling van Oranjewoud die zal u dan iets vertellen over hoe zich dat verhoudt tot landelijk perspectief. En tot slot willen we dan de 3 keuzes, mogelijkheden voor het proces toelichten. En u aan het einde via de voorzitter vragen om uw voorkeur daarvoor aan te geven. Allereerst een stukje aanleiding. Waarom moet er een nieuw plan komen? We hebben al zoveel beleid, dat klopt. We hebben een groen beleidsplan, we hebben een wegenbeleidsplan, we hebben een verlichtingsplan, een beleidsplan voor het stedelijk waterbeheer, voor de civiele kunstwerken. Maar die plannen die zijn eigenlijk allemaal een beetje aan het einde van hun looptijd gekomen. De raad heeft met het college afgesproken dat eens in de 4 jaar opnieuw die keuzes worden gemaakt. Dat het college opnieuw met een voorstel naar de raad komt voor de keuzes over de openbare ruimte. En de beleidsplannen die we nu hebben zijn eigenlijk allemaal in de periode 2007 tot 2010 tot stand gekomen. Dus die zijn allemaal nu een beetje aan actualisatie toe. En we vonden dat een mooie gelegenheid, een natuurlijk moment, om daarom nu te proberen om niet al die plannen opnieuw te actualiseren, maar om meteen tot 1 beleidsplan voor die hele openbare ruimte te komen. Dat was ook een aanbeveling uit het Rekenkamercommissieonderzoek van 2009... Dus we denken dat we daarmee ook die aanbeveling kunnen opvolgen. Het belangrijkste doel van dit plan, of eigenlijk van ieder stuk van beleid, is natuurlijk om een stuk duidelijkheid te bieden. Duidelijkheid allereerst richting de bewoners. Dat de bewoners weten wat ze van de gemeente kunnen verwachten en andersom wat de gemeente van hen verwacht. Maar ook een stukje duidelijkheid in de vorm van kader voor het college. Zodat ze de uitvoering goed kunnen vormgeven. En ook weten vanuit welke context antwoorden gegeven moeten worden op vragen die er uit de samenleving komen. En tot slot ook een stukje onderbouwing voor gedeeltelijk uw eigen besluiten. Besluiten over budgetten bijvoorbeeld, maar ook besluiten over regels in verordeningen, zoals met name de APV dan voor de openbare ruimte. Waar staat dit plan ten opzichte van de andere plannen? We hebben geprobeerd om dat in een overzicht aan te geven. Bovenin staan de visies. Afgelopen dinsdag heeft u bijvoorbeeld gepraat over de woonvisie. Nou, zo zijn er nog meer visies die zien op 1 aspect, 1 functie van gebruik van de ruimte in Noordoostpolder. We hebben de economische visie, er wordt hard gewerkt aan de structuurvisie. De sociale structuurvisie is vastgesteld. recreatievisie. Er zijn heel veel visies die vanuit een bepaalde gebruiksfunctie iets zeggen over wat willen we met de Nardoospolder. En die hebben meestal ook een impact op de openbare ruimte. Nou, die impact die wordt in dit beleidsplan dan uitgewerkt. En tot slot heeft dit beleidsplan dan vervolgens, geeft eigenlijk de argumentatie achter de inzet van de instrumenten. Dus achter de regels die je stelt om een bepaald gebruik te regelen. Of om de inrichtingsmaatregelen, de opdrachten, de beheerbestekken en plannen die gemaakt worden om die te onderbouwen. Dan kijken we naar de inhoud van het plan. Ik gaf al aan dat vanuit die verschillende visies verschillende functies worden beschreven. Die zou je, als je het in een matrix voorstelt, zou je die dus op de koppen van de kolommen kunnen zetten. Dit is uiteraard een vereenvoudigde versie, een voorbeeld. Die kolommen die zijn nog veel langer te maken. En op de rijen zou je zo de gebieden kunnen definiëren. De gebieden die qua functie samenhangen. En dan krijg je in de vakken ruimte om ambitie aan te geven van hoe belangrijk die functie dan voor dat gebied is. En dat is een stukje keuze. Dat is een stukje visie op de openbare ruimte. Die visie, die plussen en die minnen uit die tabel, die kunnen vervolgens worden uitgewerkt in concreet beleid. Concrete lijnen van wat wil je dan wel of wat wil je dan niet als gemeente. Als je in de tabel op de vorige sheet bijvoorbeeld voor verkeer bij de buitenwegen 2+ neerzet, dan is het heel logisch dat er vervolgens beleid geformuleerd wordt op uitwegen. In hoeverre wil je de uitwegen toestaan en onder welke voorwaarden en hoeveel kunnen dat er zijn om die verkeersveiligheid te blijven borgen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld beplantingen. Als je het landschap als belangrijke functie voor de buitenwegen definieert, dan is het ook logisch dat je in je beleid iets zegt over wat gebeurt er met die beplanting als die om wat voor reden dan ook wegvalt. Moet die terugkomen? In welk assortiment moet die of mag die variëren? Nou, zo zijn er dus voor alle gebieden wel wat punten te noemen. Bij woonwijken zullen onderwerpen als parkeren, speeltuintjes, de vraag om beheer door bewoners, zullen daar actuelere thema's zijn waar beleid voor gemaakt kan worden. En bij bossen en parken zijn het meer hondenlosloopgebieden, voorzieningen als bankjes of speeltoestellen, die daar meer de vraag zullen bepalen. En naast die gebiedsspecifieke beleidspunten hebben we natuurlijk ook nog altijd het onderhoudsniveau en uitgangspunten zoals ontwerpgericht beheren of beheergericht ontwerpen. Die gewoon gemeentebreed ook een stukje beleid voor de openbare ruimte zijn. En waarvan ik verwacht dat u dat in het nieuwe beleidsplan ook graag weer terug zult willen vinden.
Voorzitter, mag ik even een vraag stellen? Ik heb niet helder wat bedoeld wordt met beheergericht ontwerpen en ontwerpend beheren. Ik snap niet wat u bedoelt.
Beheergericht ontwerpen betekent dat, beheergericht ontwerpen dat is dat je bij het ontwerp al rekening mee houdt dat het goed beheerbaar is. Nu wordt er bijvoorbeeld een omvormingsproject uitgevoerd dat er heesterbeplanting wordt vervangen door gras, omdat het maaien goedkoper en eenvoudiger is dan het schoffelen en snoeien van de heesters. Nou, als je dat soort uitgangspunten meteen bij het ontwerp al meeneemt, dus als je erover nadenkt van goh, er moeten geen moeilijke hoeken en ingewikkelde constructies nodig zijn om het goed beheerbaar te houden, dan heet dat beheergericht ontwerpen. En andersom werkt het uiteraard ook. Ontwerpgericht beheren betekent dan dat je bij je beheer de rekening mee houdt dat het ontwerp zijn functie kan blijven voldoen. Is dat voldoende antwoord?
Ja, voor dit moment wel. Dank u wel. Okay.
Dan hoop ik dat ik u hiermee een beeld heb kunnen geven van wat voor plan er gemaakt moet worden. Ik denk dat het zinvol is om daar een goed beeld van te hebben voordat ik u vraag van hoe wilt u dan in dat proces betrokken worden. Ik wil u nu de gelegenheid geven dan om daar vragen over te stellen over dat deel. Nee. Dan gaan we door naar een kijkje naar de huidige stand van zaken voor de openbare ruimte. We hebben redelijk veel openbare ruimte in Nardoospolder. Bijna 1000 hectare. Dat laat zich vergelijken met bijna 40 standaard agrarische kavels van 24 hectare. Het is verdeeld over groen en verhardingen en water. Een derde ongeveer ligt binnen de bouwde kom, ligt buiten de bouwde kom en 2/3 binnen de bebouwde kom. Ja, dat moet allemaal onderhouden worden, moet allemaal beheerd worden. Daarnaast hebben we een aantal gebiedsspecifieke kenmerken, zoals dat de polder natuurlijk in één keer is aangelegd, dus dat ook verlichting, verharding allemaal in één keer op hetzelfde moment uitkomt op een periode van vervanging en groot onderhoud. We hebben een kleigrond wat specifieke voorwaarden is bij het beheren. Zo zijn er een aantal kenmerken die Noordoostpolder specifiek maken. Waar staan wij nu? We hebben dus redelijk veel openbare ruimte ten opzichte van een lage stedelijkheid. We hebben ons beleid, het wegenbeleidsplan, groenbeleidsplan, verlichtingsplan, in de periode 2007 tot 2010 allemaal opgesteld. En daarbij is op dat moment het budget als kader genomen, met als uitkomst dat er een relatief laag onderhoudsniveau in al die plannen is gekozen. Dat was toen al de beperking van het budget. Daarna zijn er nog twee keer bezuinigingsrondes overheen geweest. En er komt nog een derde aan. Die situatie, die bezuinigingsrondes, hebben we tot nu toe kunnen opvangen door maximale creativiteit uit de kast te halen. We zijn slimme bestekken geweest. Er is goed gekeken naar de indeling van de organisatie. Dus zowel intern als extern is er gekeken naar, naar efficiëntie. En ja, de bandbreedte is dus helaas niet heel maximaal om nieuwe ambities te dichten. Derde punt is, we weten wel veel van onze inwoners. We hebben in verschillende sessies al een enquête voor het burgerpanel uitgevoerd, bij de totstandkoming van het GVVP, bij de totstandkoming van de woonvisie. Er zijn ook verschillende klankbordgroepen ingericht, zoals voor de structuurvisie. En er is ook nog een onderzoek gedaan naar specifiek waar vinden mensen dat wel wat op bezuinigd zou kunnen worden in de openbare ruimte. Nou, bij dat laatste onderzoek is bijvoorbeeld ook met name door de mensen aangegeven van, nou gemeente, kom nou niet steeds vragen wat wij willen. We hebben het al zo vaak verteld, ga het nu maar eens een keer doen. Jetzo, hoe staan we nou vergeleken bij andere gemeentes?
Ja, wat betreft die vergelijking met andere gemeentes is Noordoostpolder zonder meer een unieke gemeente te noemen. En ik denk dat u dat vast wel onderschrijft. En dat heeft eigenlijk met drie hoofdaspecten te maken. Het eerste is de ontstaansgeschiedenis. Eigenlijk moet de Noordoostpolder vergeleken worden met grote groeigemeentes in Nederland. Of polders zoals de Wieringermeer, u wel bekend. Gebieden die in korte tijd gemaakt zijn. Dit heeft invloed op vervangingstermijnen van wegen, van groen, verlichting, noem maar op. En dat betekent ook dat de omvang van die vervanging in een korte tijd erg groot kunnen zijn. Dat is één kenmerk. Het andere heeft te maken met de wegen. De wegenareaal is te vergelijken met grote plattelandsgemeentes. En dat betekent dat er veel areaal is vergeleken met het aantal inwoners. Dat is een ander belangrijk aspect. Het derde aspect is groen. Er is een relatief groot areaal groen, inclusief bossen, binnen de bebouwde kom. Dat zijn de bekende dorpsbossen, uniek ook voor de Noordoostpolder. Zo'n 400 hectare binnen de bebouwde kom, dat is ook een relatief grote oppervlakte. En die drie aspecten maakt dat de Noordoostpolder geen doorsnee gemeente is. En daardoor ook beperkt vergelijkbaar met andere gemeentes in Nederland. Dat betekent dat je wel een zogenaamde benchmark kunt gaan maken, maar dat de conclusies die je daaruit kunt trekken ook beperkt houdbaar zijn. Dan ga ik in op andere landelijke aspecten, de vergelijking met van, die u zelf dan ook kunt trekken van hoe verhoudt het gebeuren hier in de Noordoostpolder zich nu tot landelijke trends. En de eerste die ik met u wil bespreken is de bewonersparticipatie. In Nederland verhevigt in de laatste jaren, maar eigenlijk al meer dan 10 jaar, vindt er een zoektocht plaats naar betrokkenheid van inwoners. En in het algemeen is dat een politieke wens om bewoners meer te betrekken bij de uitvoering van beleid. Maar als het gaat om het inrichting en beheer van de openbare ruimte, gebeurt dat nog steeds kleinschalig. En de inzet van de bewoners is in ieder geval niet substantieel terug te vinden in de gemeentebegroting en de kostenvermindering van inrichting en beheer. Wat wel werkt, dat is het vergroten van betrokkenheid van die bewoners en de gemeenschapszin. Dus in die zin is het nog altijd nuttig. De plaatjes die u hier ziet, heeft aan de linkerzijde te maken met de acceptatie van honden loslooplaatsen. Net door Ineke ook genoemd, dat het hier ook speelt. En het rechterplaatje, het verrijken van het groen met fruitbomen of rozen. Waardoor bewoners zich ook meer betrokken gaan voelen bij het groen. Nou, u ziet al met dat soort dingen, fruitbomen en rozen, dat is iets extra's. Het is de vraag of de gemeente dat zou doen als die bewoners het niet gedaan zouden hebben. En dat bedoel ik, dat je dat soort aspecten niet terugvindt in de gemeentebegroting. Een ander aspect wat hier al jarenlang bekend is, is het meemaaien van bermen en sloten door agrariërs. In feite kan het ook als een vorm van bewonersparticipatie gezien worden. Aandachtspunten bij deze vorm van participatie blijft het garanderen van de continuïteit van die burgerinitiatieven. En daar is vaak ondersteuning door een professional nodig. Bijvoorbeeld in Almere gebeurt dat door het inschakelen van landschapsbeheer Flevoland. Dan ga ik terug. Ja. En nu ga je even verder. Dan kom ik op de volgende dia. Die heeft met de trend in Nederland te maken dat de raad meer op hoofdlijnen wil sturen. Dat is ook een bewuste keuze. Dat de gemeenteraad geen besluiten meer neemt over de wijze van de uitvoering, maar over de te leveren prestatie, de resultaten. Meer op output gaat sturen. Ook is de trend dat de raad het beleid, de doelen en het bijbehorende budget voor langere tijd vaststelt. En niet voor elk volgend jaar de begroting vaststelt. Door integraal te werken worden synergievoordelen gehaald. Als bijvoorbeeld het riool vervangen wordt, zoals hier op het ogenblik in die directe omgeving gebeurt, dan worden ook gelijk het bovenliggende wegdek en de groenstroken vervangen. En dan niet één rioolstreng en hier en eentje daar, maar clustergewijs. De voorwaarde voor deze slimme manier van werken is dat een fonds mogelijk is voor een periode van zo'n 10 jaar... zodat over de jaren heen een efficiëntievoordeel gehaald kan worden. Dat betekent ook slim financieren. Wel wil de gemeenteraad natuurlijk in controle blijven. Er wordt geen blanco cheque gegeven. En dat gebeurt dan door monitoring van de geleverde prestaties, de geleverde kwaliteiten en het budget dat daarvoor nodig was. En door deze verantwoording heeft de raad mogelijkheden om bij te sturen op de geleverde kwaliteit, de risico's en de budgetten. Een andere landelijke ontwikkeling heeft met risicogestuurd beheer te maken. Want soms voldoen budgetten niet meer aan de landelijke richtlijnen en is het rationeel technisch optimum niet meer te bereiken. Dat heeft Ineke net ook al geschetst. Eigenlijk zijn alle slimme manieren van werken en de efficiëntievoordelen zijn gehaald. We zitten aan de bodem van ons kunnen als ambtelijk apparaat. En bestuur, neemt u maar besluiten hoe je mee om te gaan. Dan rijst de vraag waar verantwoord afgeweken kan worden van dat rationeel technisch optimum. Zoals gezegd is de trend om meer op resultaten te sturen en niet meer op de wijze van uitvoering. En in dat geval wordt door het bestuur afspraken gemaakt over de balans tussen budget, risico's en kwaliteit. En die ziet u hier ook met die katrolletjes. Op de afbeelding staan, in feite door de een wat hoger, de ander wat lager, een bepaalde mix te kiezen van die drie, wordt er een balans gezocht. Het linkerplaatje geeft een voorbeeld van verruiging van gazons. En in die balans kun je die vraag stellen, hoeveel verruiging van gazon is toegestaan in intensief gebruikte woongebieden? Dat is bijvoorbeeld zo'n vraag die je als bestuur zou kunnen beantwoorden. Of het rechterplaatje. Hoe vaak mag er in de groene delen van woongebieden water op straat staan? Dat is ook zo'n vraag die met die balans te maken heeft. Dan geef ik voor de volgende dia's Ineke weer het woord. Tenzij er wellicht vragen zijn, of is dat straks, Ineke? Dat komt straks. Even geduld. Ook kan direct. Zijn er vragen over mijn onderdeel tot nu toe? Zo niet, dan gaan we door naar het volgende onderdeel. En dan die uit.
Je hebt het bedankt zover. Dan gaan we nu kijken naar de drie opties. U heeft op tafel al een uitdraai gekregen van de drie opties op papier. We zullen ze nu even in de presentatie ook even langslopen. Globaal gezien zijn er eigenlijk er zijn waarschijnlijk heel veel meer opties mogelijk, maar globaal gezien zijn dit een beetje de uiterste varianten. De eerste is gewoon het klassieke. Het college maakt een plan en stelt dat voor aan de raad ter vaststelling. De raad mag daar tijdens de behandeling over nadenken en tussendoor hooguit nog een keer met één thema bijeenkomst. Bij de tweede vorm willen we vragen om per fractie iemand af te vaardigen om in een werkgroep deel te nemen en daarin actief mee te gaan vormen aan het beleid. En in de derde optie willen we dat zelfs met de hele commissie doen. Dat zijn een beetje de drie karakteristieken. De eerste optie betekent dan dat het college eigenlijk de bestaande beleidsplannen neemt die we nu hebben, die nu aflopen. Het groenbeleidsplan, wegenbeleidsplan, verlichtingsplan, plan voor de bruggen. En dat allemaal bij elkaar gooit, daar een stekere harmonie in zoekt. En zorgt dan dat u daar in de themabijeenkomst 12 april, als we bij u terugkomen, alleen komt vragen hoe u met de eventuele lacunes en tegenstrijdigheden om wil gaan. Bij optie 1 vraagt het college dus eigenlijk gewoon van, nou, als u helemaal tevreden bent met het beleid wat er nu ligt, dan zouden we het zo kunnen uitvoeren. Dan is dit het eenvoudigste proces. Zijn we ook het eerste klaar? Want dan hebben we in de septemberraad waarschijnlijk al een plan wat ter vaststelling op de agenda van de raad kan komen. Jetse Oranjewoud heeft ervaring in Dronten en in Lelystad met zo'n soort proces. Hoe ging dat daar?
Ja, Dronten en Lelystad werd net genoemd. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, 7 van de 10 Nederlandse gemeentes doen dat. En dat heeft ermee te maken dat er eigenlijk weinig veranderingen in het beleid te verwachten zijn. En dat er ook weinig knelpunten in de financiering van dat beleid te verwachten zijn. En dan gaan we gewoon over tot de traditionele manier van werken, dat het college een voorstel doet aan de raad. En dat is in feite optie 1.
Optie 2. Bij optie 2, zoals ik net al zei, vragen we u of u per fractie iemand wil afvaardigen om deel te nemen in een werkgroep. Die werkgroep die gaat dan op korte termijn al heel hard aan de slag om die tabel in te vullen met die plussen en die minnen, zoals ik eerder al op de sheet liet zien. En dan komen we 12 april, komen we vertellen wat de uitkomsten daarvan zijn om te kijken of dat idee wat de werkgroep heeft gevormd dan ook breed in de commissie wordt gedragen. En daarna vindt dan de uitwerking plaats. We willen in deze variant ook iets meer ruimte bieden voor inspraak door burgers, door dat 6 weken ter inzage te leggen. En dan zouden we in oktoberraad met vaststelling van een plan kunnen komen. Jetse, deze variant hebben jullie in Almere en in gemeente Rheden uitgevoerd. Hoe ging dat daar?
Ja, daar is toen voor deze optie gekozen omdat er verandering in beleid plaatsvond. En die had vooral te maken met integraal werken. En dat was niet alleen Almere en Rheden, maar eigenlijk 3 van de 10 Nederlandse gemeentes die dat doen. En die op die manier de raad meer willen betrekken bij dat proces, zodat er ook draagvlak ontstaat voor de keuze die er gemaakt moeten worden. En bij de zaken die ook voor de bewoners van belang zijn.
Dankjewel. Dan gaan we naar de laatste optie. De laatste optie hebben wij genoemd, de raad draait aan de knoppen. Dat betekent bij de laatste optie dat we u zoveel mogelijk vrijheid willen geven om eigenlijk grotendeels zelf het plan te bepalen. In die optie willen we de themaraad van 12 april benutten om met u allemaal die tabel in te vullen, met die plussen en die minnen. Vervolgens nog een extra themaraad te plannen in juni om verder door te praten over hoe het beleid eruit moet zien. Dan wellicht nog een keuzenota in de septemberraad. En in november, december het plan 6 weken te inzage leggen voor bewoners. Of eventueel nog, als u dat nog wenst, nog extra vormen van burgerparticipatie in het proces op te nemen. Wij denken dat we dan in de januariraad bijvoorbeeld een plan ter vaststelling zouden kunnen aanbieden. Jetsen, jullie hebben dat bij gemeente Zoetermeer, zo'n traject gedaan. Hoe waren de ervaringen?
Bij Zoetermeer, maar ook bij Katwijk in Haarlem vindt het op dit moment plaats. Gemeente Westerveld in Drenthe, echt een groot buitengebied ook. In feite vindt het sporadisch plaats. Ongeveer 1 plan per jaar dat we dat meemaken. En we merken ook dat die brede opzet waar dan voor gekozen wordt bij optie 3, dat die zowel moet leven, die wens, bij het college als bij de raad. Want het is ook een uitdagend proces. In die zin dat de uitkomst van die discussie ook invloed kan hebben op het budget. En die discussie moet je als het ware wat transparanter maken op zo'n manier. De intentie van de raad en van het bestuur is dan vaak dat er synergievoordelen gezocht worden. Synergievoordelen in de organisatie, maar ook samenwerking buiten de organisatie met belangengroepen, woningbouwcoöperaties, noem maar op. Als die wens te minder leeft en men zegt van ja, eigenlijk willen we toch dat budget wat meer in controle houden, wordt meestal teruggevallen op optie 2. Dus optie 3 moet als het ware al een beetje in de aderen zitten, om maar zo te noemen.
Dankjewel.
Mag ik even een vraag stellen, voorzitter?
We zijn bijna een stukje voor het afronden van dit deel. Dat is misschien een handig moment om dan de vraag even te stellen. Het enige wat ik eigenlijk nog even wilde zeggen is van als we die 3 opties naast elkaar zetten, dan zien we eigenlijk dat er verschil zit in de termijn waarover het loopt. Dus de lengte, hoe lang het duurt om tot het plan te komen. De mate ook van ruimte voor nieuwe ambities en de inzet van de bewoners. Het college doet de aanbeveling voor optie 2. Want ze vindt betrokkenheid van de raad belangrijk en wil daarom niet eigenlijk de traditionele wijze volgen die bij optie 1 hoort. Ze willen de bewoners andersom niet overvragen. We hebben het gevoel dat de bewoners al heel veel input hebben geleverd. En we denken dat oktober 2013 een mooie termijn is om het project af te ronden. Ik geef zo meteen na het vragenmoment het stokje aan de voorzitter om uw voorkeuren te inventariseren. Aandachtspunten bij uw keuze zijn bij optie 2. Zouden we ook graag willen weten of u dan iemand van de fractie ook alvast kunt aangeven. Dat hoeft niet nu ter plekke, maar wel graag op korte termijn. En bij optie 3, op welke manier u dan eventuele extra betrokkenheid van de bewoners nog wilt invullen. Komen we nu bij het moment voor de vragen, meneer Filet?
Ja, dank u. Dat schoot me even iets te binnen. U had het over dat optie 3 in de vezels moet zitten van de organisatie, van de gemeenschap misschien. Wat bedoelt u daar precies mee? Dat is 1. En 2, u gaf feitelijk ook aan dat het budget vrij moet zijn. Want het kan alle kanten op natuurlijk. Ik vraag me af of... Kunt u daar nog even op reageren of het budget echt helemaal vrij moet zijn? En op de eerste vraag van mij, hoe het zit met om het in de vezels van alles en iedereen te hebben zitten.
Nou, wat betreft de vezels of de haarvaten of hoe je dat ook noemt, is het natuurlijk een spannend proces wat je met elkaar aangaat, als het ware interactief. Je gaat het proces aan waar je open naar de omgeving gaat van we zijn dit van plan en wat vinden jullie ervan en we willen er samen iets moois van maken. En dat betekent ook dat je voor jezelf een idee moet hebben van waar wil ik over discussiëren, waarover niet. En als dat te veel afgekaderd wordt waarover je niet wil discussiëren, dan wordt dat meestal een teleurstellend proces voor de mensen die daarbij betrokken raken en daar van buitenaf hun zegje over willen doen. Dus dat wil ik alleen maar zeggen van wees je bewust van hoeveel ruimte, hoeveel speelruimte je geeft als bestuur voor dat proces. En als die ruimte beperkt is, kan je beter optie 2 kiezen. Want dan ben je ook duidelijker naar de buitenwacht toe en naar de betrokken mensen van wat je voor ogen hebt en hoe het proces eruit ziet. Is dat voldoende beantwoord?
Nee. Het gaat natuurlijk ook om tevredenheid van, met elkaar. Hè? Een algehele tevredenheid hoe we hier wonen, hoe we hier leven, hoe we hier werken, hoe we hier zijn met elkaar. Ja. U geeft nu aan van eigenlijk is optie 2 ten opzichte van optie 3 een verbetering om meer te leunen op de standaard situatie van optie 1. Dat geeft feitelijk aan. Dus we komen van optie 1, om het zo maar te zeggen. Optie 3 zou misschien optimaal zijn, maar dat halen we niet, dus we moeten naar optie 2 toe. Klopt wat ik zeg tegen u nu als ik uw antwoord goed begrijp?
Dat kan ik niet voor u beoordelen, want ik weet niet hoeveel speelruimte u het proces geeft om dat te doorlopen. Dus die vraag zult u voor uzelf moeten beantwoorden. Of zit ik er nu omheen te draaien?
Nee, ik heb het antwoord wel, maar u draait er niet omheen. Ik begrijp wat u bedoelt.
Okay. Heer Goos van CDA. Ja, hij doet het. Kijk. Even het volgende. U heeft net gezegd van, nou, we hebben de burger al heel veel gevraagd, dus dat doen we even niet. Kan ik me voorstellen als je gaat overvragen. Ik ga ervan uit dat de input van alle gegevens van de burgerpanel gebruikt gaan worden voor de verdere uitwerking van dit plan. Kunnen wij daar ook inzage in krijgen wat jullie aan input hebben gekregen? En wanneer wij zeg maar bezig gaan met de uitwerking, ik mag aannemen dat duurzaamheid, inrichting en al dat soort aspecten wel meegenomen worden in de uitwerking en dat er mogelijk ook in de optie 1, 2 of 3, dat wij ook als raad zeg maar een optie krijgen. Niet één optie, maar meerdere opties, keuzeopties waar wij straks uit kunnen gaan kiezen. Dat zou ook wel een voorstander van zijn.
Allereerst die input uit die peilingen die al geweest zijn, uiteraard zijn die openbaar. Want dat zijn vaak ook burgerpeilingen die al afgerond zijn, zoals voor de woonvisie of voor het GVVP, dus alle resultaten daarvan zijn al openbaar. Dan dat tweede deel, die visies, zoals de woonvisie, duurzaamheidsplan en GVVP, alle visies die er al zijn, dat wordt in alle drie de opties wordt dat meegenomen. In alle drie de opties gaan we die tabel vullen met die functies. Dus dat zijn gewoon de aspecten die dan op de kolommen staan. Alleen de mate van waardering die ze in een verschillend gebied krijgen. Ja, daar, als u zegt van we gaan voor optie 1, dan kijken we gewoon naar van welke functies zijn in de bestaande plannen, zoals het GroenBeleidsplan, al als belangrijk betiteld voor de woonwijken en voor de buitenwegen. En bij optie 2 en bij optie 3 gaan we daar opnieuw met u samen die puzzel leggen.
Maar mijn vraag van je, stel wij gaan zometeen door met optie 2. Krijgen wij dan als raad binnen optie 2 ook verschillende keuzemogelijkheden waar we uiteraard als raad uit kunnen kiezen straks? Dus ja. Je kunt voor een 5 gaan, je kunt ook voor een 9 gaan. Dat bedoel ik daarmee te zeggen.
Ja. Bij optie 2 en bij optie 3 zit u er zelf bij, zou ik haast willen zeggen. Dus daar doet het college niet per se een voorstel. Het college vraagt juist aan u van wat vindt u nou de meest belangrijke functies voor die gebieden. Bij optie 2 doen we dat in een werkgroepvorm. En in optie 3 doen we dat met de totale commissie en de themabijeenkomst.
Mag ik hier nog wat aan toevoegen? Ik denk dat u het zo moet zien dat in elke optie wel scenario's ontwikkeld worden, keuzemogelijkheden. En dat in optie 1 gebruikelijk is dat het college een keuze doet en die voorstelt aan de raad. Want dit scenario vinden we het beste voor de Noordoostpolder. En dat in scenario 2 daar een vertegenwoordiging van de raad bij betrokken wordt om daar een keuze in te doen en daar samen met het college met de wethouder uit te komen. En dat in optie 3 die betrokkenheid nog groter is. Misschien zelfs wel bij het samenstellen van die scenario's en het omgaan met kwaliteiten en noem maar op.
De heer Klein-Thijsink.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil het toch nog even scherp hebben over die optie 2 en optie 3. Ik meen u te horen zeggen dat optie 3 zou kunnen impliceren dat je met vrijheid van handelen ook naar je budget toe dingen gaat opzetten die misschien niet voorzien waren. Tegelijkertijd hoor ik zeggen dat het college kiest voor optie 2. Is het nou zo dat u ons nou 3 opties presenteert waarvan er eigenlijk maar 2 uitvoerbaar zijn of mogelijk zijn? En optie 3 dus niet.
Ja, in optie 3, of wil jij iets zeggen? Dat doe ik niet.
Ik denk dat u het zo moet zien. Bij optie 3 kunt u uw volledige bevoegdheden aanwenden. U hebt ook het budgetrecht. Dus optie 3 kunt u, als u zegt als raad, willen wij ook op andere fronten waar ook onze bevoegdheid ligt ook keuzes maken. Dan kan dat natuurlijk. Dat wil niet zeggen dat er opeens extra ruimte in het budget is. Maar wel dat u kunt zeggen van nou, wij willen dit zo integraal bekijken dat we ook nog gaan kijken waar we eventueel budget vandaan willen halen. Dat betekent dus wel dat dat dan ergens anders vandaan moet komen. Dat is denk ik de verschil in ruimte en de mate van uitvoerbaarheid van optie 3.
En daaraan toevoegend, wat ik net al gezegd heb, is dat je die synergievoordelen en die samenwerking, daar kan ook uit voortkomen dat als je bijvoorbeeld clustergewijs dat riool gaat renoveren, dat er toch een bepaald voordeel in te vinden zijn. En anderzijds door manier van samenwerken met bewoners, een coöperatie, agrariërs, ik noem maar iets, agrarische natuurverenigingen, dat er wellicht ergens toch een hoger niveau te bereiken is dan dat wij met ons budget van tevoren dachten. En dat betekent dat en misschien nu, als je dat gelijk gaat inkaderen, dat soort dingen niet boven komen drijven, omdat je dat niet met elkaar onderzocht hebt.
De heer Nijdam.
Ja, hij doet het. Ja, in feite zegt u eigenlijk bij optie 3 van, groen beleidsplan, wegenplan, dat gaat allemaal met publiek geld. En bij optie 3 is het mogelijk dat de raad meedenkt over andere vormen van financiering, bijvoorbeeld voor de wegen in ons buitengebied of met het groen beleid, Mercatus hoorde ik u al eerder noemen. Dat is een beetje de bedoeling ervan, of zie ik dat helemaal verkeerd nu? Want het gaat natuurlijk allemaal om gemeenschapsgeld, publiek geld en willen dat het zo goed mogelijk verdeeld wordt. En hoor ik u nou zeggen dat de sector, land- en tuinbouwsector, daar ook best een steentje aan bij zou kunnen dragen? Of bedoelt u dat niet?
Ik denk dat in alle vormen is er uiteraard, doen we uiteraard ons best om alle creatieve mogelijkheden aan te wenden. Dat is tot nu toe ook altijd al zo geweest. Dat ligt niet in het verschil tussen optie 1 of 2 of 3. Wat meneer Kamerling probeert aan te geven is dat bij optie 3, als u als raad het breder wil bekijken, eventueel nog met belangenorganisaties in gesprek wil gaan, dan komt daar misschien wellicht nog extern een idee uit voort wat we nu nog niet kennen. Maar dat is aan u de inschatting of u dat verwacht. Het college stelt optie 2 voor, of doet de aanbeveling om optie 2 te kiezen, omdat we die mogelijkheden niet zo 1, 2, 3 zien. En als ze er wel zien, dan worden ze sowieso altijd wel benut. Er zijn geen onaangebroken potjes die staan te wachten tot we voor optie 3 kiezen, om het zo maar te zeggen.
Sorry, ik bedoelde eigenlijk te zeggen, van zoals het in het verleden gegaan is, stelden we bedragen beschikbaar, voor de buitenwegen en dan ook voor de wegen in Emmeloord en in de dorpen. En dat werd toch altijd uit de pot publieke voorzieningen, uit de algemene middelen betaald. Welke sector dan ook die daaraan bijdroeg, dat bedoel ik eigenlijk te zeggen. Van gaan we nu dan naar andere vormen van financiering toe? Oké, nee.
Het wordt niet anders dan het is. Het is inderdaad grotendeels gewoon publiek geld. Alleen die dingen zoals ze nu al zijn, die afspraken dat agrariërs de helft van de sloot kan maaien of zo. Ja, zoiets, dat blijft natuurlijk gewoon in stand. Maar wat ik al zei, er liggen niet ontelbaar veel plannen klaar om aangegrepen te worden. En we doen er niks mee. Iedere kans die zich voordoet en die realistisch is, die wordt natuurlijk aangegrepen bij alle opties.
Zijn er nog andere fracties die nu vragen hebben? De fractie van de Politieke Unie.
Voorzitter, ik zit op dit moment nog steeds in een soort van denkproces. Zo van wat gebeurt hier, welk voorstel krijgen we, wat is het doel hiervan? Binnenkort gaan we met elkaar ook een bezuinigingsdiscussie voeren. En is het nou zo dat we met deze manier van werken alvast een bezuinigingsslag realiseren? Dat is een van de vragen die ik stel. Tweede, om het voor onszelf helder te krijgen, want dat was bij mijn buurman ook niet zo duidelijk. Al die plannen die liggen er nu, die zijn goedgekeurd, daar is budget voor, die hebben een bepaalde looptijd en die hebben een eindigheid, want dan moeten ze opnieuw vastgesteld worden. Dus als u ze op een stapeltje legt en u slaat er een ringbandje omheen, dan is in principe alles samengevoegd en dan kun je daar ook heel efficiënt mee werken, want het is bestaand beleid. Wat voegen we nu toe? Waar streven we naar? Want dat is ons niet helder.
Nou, de eerste, die bezuinigingsslag, die staat eigenlijk los van dit proces. Het is hooguit zo dat het een extra aanleiding is om een wens te hebben tot duidelijk en integraal beleid. Die bezuinigingsslag die komt eraan en er komt niet meer geld beschikbaar. Maar het kan wel een aanleiding zijn om te bedenken van wat willen wij nu met die openbare ruimte? En daarmee kan het ook een aanleiding zijn waarvan u als raad misschien zegt van nou, die keuzes die we ooit gemaakt hebben in die bestaande plannen, daar willen we nog eens een keer goed naar kijken. Want linksom of rechtsom moeten we daar toch binnenkort naar gaan kijken. En de tweede vraag van ja, waarom pakken we niet gewoon die bestaande plannen en niet eens aan elkaar? Ja, dat kan. Dat is optie 1. Alleen het doel van deze bijeenkomst is, in het verleden heeft u duidelijk als raad aangegeven dat u zich heel betrokken voelt bij de openbare ruimte. Dat staat ook heel dicht bij de inwoners. Dus we kunnen ons voorstellen dat als we optie 1 zouden uitvoeren, dat het dan in september ter vaststelling voor ligt in de commissie en dat het amendementen regent.
Dat het dan wat te kort door de bocht is geweest.
Ja, nou ja, dat u dat misschien achteraf toch liever niet had gewild.
Nee, het is mij een stuk duidelijker geworden. Dan heb ik nog een andere vraag. Het college heeft vorig jaar bij de bezuinigingsslag 8 ton op de openbare ruimte bezuinigd. 8 ton heb ik ergens in mijn gedachten. Maar we hebben als raad ook al de mededeling gekregen dat het college zelf van mening is dat die 8 ton bezuiniging te veel is. Telt ook voor het strooibeleidsplan. Hebben we ook 2 ton op bezuinigd, was ook te veel. Het college zou met voorstellen komen op welke manier we die 8 en die 3 ton, of 8 en 2 ton, getallen zijn groot, dan maak ik wel eens een misstap, hoe we daar mee zouden omgaan. Zitten die hieronder verborgen? Moeten wij nu die oplossing bedenken? Of mogen wij nu die oplossing bedenken? Of komt er ook nog een apart college traject?
Andries Gekij, wethouder, geeft u antwoord op deze vraag? Want het is wel een erg politieke vraag.
Nou, dit is geen verborgen kijken van hoe we anders met bezuiniging om kunnen gaan. Zoals mevrouw Cornelis al schetste, dit is van een aantal beleidsplannen. Daarvan is de termijn bijna afgelopen. En dat is te meer een reden, omdat we zeggen van oké, we moeten in 2014 toch een aantal plannen herzien. Is dan niet het moment gekomen om eens niet alleen per plan te kijken, maar vooral ook integraal te kijken. Dus hier zit niet een verborgen correctie of iets dergelijks van de bezuiniging tussen of onder.
Nu u toch aan het woord bent, komt het college met het voorstel om die 8 ton op een andere manier weer in te zetten in de openbare ruimte die we nu te veel bezuinigd hebben en die 2 ton die we op het strooibeleidsplan te veel hebben wegbezuinigd. Komt u daarmee met een voorstel hoe u dat weer recht gaat breien?
Niet in het kader van dit integraal beleidsplan.
Maar is dat vooraf dan? Want anders is er toch niet sprake van een nulsituatie, om het zo maar te zeggen. Dan praten we over iets waar nog...
We hebben bestaand beleid. Of het nu gaat over het gladheidsbestrijdingsplan, of het gaat over de bezuiniging op openbare ruimte, dat is vastgesteld beleid. En daarvan, als er aanleiding is om daarop gedeeltelijk terug te komen, dan komen we bij u in het kader van
maar heb ik het nou mis? Dat hebt u toch al als college toegezegd?
Ja, maar ik bedoel, dat zit niet verborgen in dit plan. Die link moet
u niet
maken.
Wanneer komt dat dan? Want die twee trajecten lopen dan toch door elkaar heen? Of doe ik nu zo?
Ik denk dat we in juni komen weer bij u om de financiële vertaling van het beleid.
Maar dan betekent dat toch dat we beter even tot juni kunnen wachten voordat we ons er zelf mee gaan bemoeien?
Nou, als want dit op de vroegste in oktober wordt vastgesteld, dan bijt dat elkaar niet, denk ik.
Oké.
De fractie van ONS.
Nou, ik was die buurman die Haagsma net noemde. Want ik was geïnteresseerd in de gedateerdheid van de plannen. Want ik kan me herinneren dat we niet zo lang geleden besloten hebben of we aan A of B of C niveau wilde in de openbare ruimte qua onderhoud en zo. En dus toen was het mij wel uit het hart gegrepen dat die burger zei van hou maar eens op met plannen maken, ga maar eens aan de slag.
Zijn er verder nog vragen? Zo niet. Dan zal ik gaan vragen wat u allen wilt. En ik wil graag beginnen met de fractie van de VVD.
Ja, hier en daar de vragen wat aangehoord. Eerste indruk was eventjes van, nou zijn we allemaal zo ontevreden over het beleid? Dat niet. Moeten er ombuigingen komen? Dat waarschijnlijk wel, maar dat is in navolging van wat de heer Haagsma al opmerkte. Op het moment dat de wethouder of mevrouw Cornelis aangaf, ik weet niet meer wie dat zei, van het risico zit erin dat wanneer je met optie 1 komt, dat het dan op het moment dat het gepresenteerd wordt, dan regent het amendementen. Om dat te voorkomen, zou je beter voor optie 2 kiezen. En dat is iets waar wij ook inderdaad wel in mee kunnen gaan. Maar het verschil tussen 1 en 2 is ons inziens niet meer dat een presentatie is van het college en van de collegeplannen. Niet in één keer, maar in stappen. Dat we ja, daar toch als raad wat meer invloed op aan kunnen wenden. En als je dan met elkaar in een aantal sessies, en hoeveel weet ik ook helemaal niet, eerder tot een compromis op elkaar kunt komen, ja, dan kiezen wij nu, zoals het nu lijkt, voor optie 2. Als ik in het rondje nog optiewarende dingen hoor, dan hou ik de mogelijkheid voor om nog te wijzigen. Maar ik moest als eerste, en dit is vooralsnog, kiezen wij voor optie 2.
Bedankt, de fractie van GroenLinks.
Ja, voorzitter. Ten eerste ben ik blij dat nu eindelijk het voorstel vanuit het college komt om dat integrale beleid ten aanzien van de openbare ruimte vorm te geven. Want we hebben in de tijd als raad het rapport van de Rekenkamercommissie hierover aangenomen. En daarin stond het heel prominent. In de afgelopen periode zijn er vervolgens nog weer een aantal facetbeleidsplannen vastgesteld zonder dat we overkoepelend beleid. Dus wij zijn er heel blij mee dat nu eindelijk die stappen gezet worden. En ten aanzien van het werkproces denk ik dat de optie 2 de meest pragmatische hanteerbare is. Omdat optie 3 ja, toch wel wat meer mogelijkheden geeft ook om inspraak van de burgers te organiseren. Maar wat ook al aangegeven is, we moeten ook dat, wat dat betreft niet overvragen. En ik denk dat juist zo'n beleidsplan op hoofdlijnen, dat het niet zoveel interesse heeft bij de burger. Die is vooral op het werk gericht van doe nu maar eens wat. Dus we moeten zelf ons eigen beleidskader als raad vastleggen. Dat lijkt me met optie 2 het meeste kans te hebben om tot een goed proces te komen, zodat we er als raad ook zelf bij betrokken zijn.
Bedankt. De fractie van de GroenLinks-SP.
Ja, onze fractie ziet toch meer in optie 3, omdat het toch het gaat over heel veel dingen die onze bewoners aangaan. En ook waar heel veel altijd commentaar en overal vragen en klachten over zijn, over hoe dingen geregeld zijn. En wij gaan toch wel voor de meeste inspraak en meeste invloed. En dat de mensen die betrokken zijn toch ook mee kunnen spreken. En hoe dat dan vorm krijgt, dat zien we dan in het proces wel.
Bedankt. De fractie van de ONS.
Het is wel een mooie nieuwe naam. De enige optie voor de volgende verkiezing.
Dat zou een klus zijn.
We gaan nog steeds voor keuzemodellen, dacht ik. Hè? Wat mij betreft 10 of zo.
Oké, ik weet niet hoe mijn fractie erover denkt, want dit overvalt mij een beetje. Ik weet wel dat wij als raadsleden graag aan de knoppen draaien, optie 3. Maar het wiel opnieuw uitvinden lijkt me ook niet handig. Dus ik denk, als je als raad op hoofdlijnen bestuurt, stuur dan op hoofdlijnen, laat het college met een voorstel komen. En dan kunnen we altijd zeggen van nou, dit is veel te gek. Eén stapje terug of één stapje vooruit. Ik kies voor optie 1.
Bedankt. De fractie van de Politieke Unie.
Ja, voorzitter, het is in ieder geval verrassend dat wij hier als fracties nu geconfronteerd worden met geef je meningen ze even of kom met het voorstel namens je fractie. Dat is voor een eenmanspartij niet zo moeilijk. Voor een tweemanspartij wordt het al iets moeilijker. Nee, ik bedoel het niet flauw, maar wij hebben hier binnen de fractie nu niet over kunnen praten van...
Als u dat wil, dan kan dat. Als u nou uw keuze aangeeft en u wil er in de fractie nog over hebben en u wil daarna uw keuze nog wijzigen, dan is die mogelijkheid er ook. Dus nou, als u denkt van ik wil het eerst mee terugnemen naar de fractie, kan dat?
Nee, maar het gaat mij niet om dit specifieke voorbeeld, maar het gaat mij om het principe van de themaavonden. Op themaavonden worden we geïnformeerd en als wij dan dit mee zouden krijgen om dat eens in de fractie te bespreken en na de fractiebespreking te zeggen van wat heeft uw voorkeur, dan is dat eerste probleem is weg. Het tweede is dat de politieke unie ook wel vindt dat de raad aan de knoppen moet draaien, maar er is helemaal niks mis mee dat het college met een keuzenotitie komt en dat het college, zoals we dat nu bijvoorbeeld ook bij de structuurvisie hebben gedaan, aangeeft wat de voorkeursoptie is. En wat geeft het dan dat de raad op dat moment in een levendige raadsvergadering met amendementen aangeeft wat het meest ideale is. Als je dat proces voorafgaand wil laten spelen en dan niet in het openbare debat, maar gewoon in de kamers van het gemeentehuis, dan zou je dus met drie moeten beginnen. Ik heb het idee dat er goede plannen liggen, maar dat we eigenlijk voordat je hier als raad over moet spreken van het college moet weten, waar komen die 8 ton voor voor het beheer van de openbare ruimte vandaan? Waar komt die 2 ton van het gladheidsbestrijdingsplan vandaan? Want als we dat hebben we afgesproken dat het college daarvoor zou komen met voorstellen. En als je dat niet weet wat het college daarmee wil, dan vind ik dat het onduidelijk is. Dan zit je een miljoen te veel te besteden in mijn beleving. Dus ik zou zeggen van kies voor de optie anderhalf. Het college geeft aan welke mogelijkheden er zijn. En daar kun je best met alle fracties eens even over nadenken om te voorkomen dat overal amendementen overkomen. Maar om nu een werkgroep in het leven te roepen bij drie die alles weer uitgebreid gaat bespreken en daarmee het hele traject ook nog 4-5 maanden uit te stellen en de burgers ook nog een keer weer te vragen, terwijl we dat al meerdere keren gedaan hebben, heeft mevrouw Cornelissen keurig verwoord. Dat vind ik wat overdreven. Dus ik blijf een beetje hangen tussen 1 en 2. Maar wil wel graag vooraf informatie van het college over die 8 en die 2 ton.
Bedankt. De fractie van de PvdA.
Ja, als we ergens moeten kiezen, dan is het denk ik toch wel voor vernieuwing. Want we zien toch in optie 3, heer Lambrechts refereerde ook, zien we toch wel een stukje... samenwerking met de bewoners, dat vinden wij ook ontzettend belangrijk. Maar niet alleen met bewoners, want we hebben natuurlijk niet alleen met dorpen en de centrumplaats Hemmeloord te maken. We hebben ook terdege met ons buitengebied te maken. En dat gaat ook de komende jaren, of daar is al een enorme verandering op gang in dat hele buitengebied. En dat vinden we belangrijk, dat dat ook met partijen besproken wordt. En dan heb ik het ook over dat wegenbeleidsgebeuren en zo. Dat er andere mogelijkheden voorkomen, dat er, laat ik het maar zo zeggen, privaat en publiek geld door elkaar gaat. Dat zou voor ons een aanvaardbare ontwikkeling zijn. En dat het niet meer alleen uit het potje van ons allemaal komt, maar dat de sector er ook echt aan mee gaat betalen. Dat noemen we vernieuwing. En dat, daarom kiezen we toch voor optie 3. Dat wij dus als raad daarmee aan de knoppen kunnen blijven.
Voorzitter, ik mag vast wel een vraag stellen aan de heer Nijdam. Hè? Want ligt mij nou een klein tipje van de sluier op aan welk privaat geld u dan eigenlijk denkt?
Waar ik aan denk, of waar wij aan denken, daar hebben we het heel vaak over gehad. En het is niet de eerste keer dat ik hier dat naar voren toe breng. Wij vinden namelijk dat grootschalige landbouw en dat soort zaken, dat soort ontwikkelingen waar we nu middenin zitten en wat nog heftiger gaat worden, daarvan vragen wij, ja, als dat mogelijk is, kunt u daar ook niet een klein stukje aan meebetalen, zodat het niet allemaal op het bordje van onze burgers terechtkomt. Ja, is dat een beetje een duidelijk antwoord?
Ik heb het idee dat die mensen die grootschalige landbouw bedrijven ook gewoon burgers van onze gemeente zijn.
En wat dus, zeg je?
Ik heb het idee dat die grootschalige landbouwbedrijven, dat over het algemeen ook allemaal burgers van onze gemeente zijn die via de normale heffingen ook allemaal hun aandeel leveren. En als je dan denkt dat je met optie 3 met deze partijen in gesprek kunt komen om hen met uw charmes de knip te laten trekken, ja, daar ben ik nog niet van overtuigd.
Nee, wij ook niet op dit moment, maar het is al licht te proberen. En als u zegt van burgers, ja, natuurlijk zijn het allemaal burgers. Maar wij krijgen ook de geluiden op straat, van mijn straatje mag ook wel wat aan gebeuren in plaats van dat al dat geld naar het buitengebied toe gaat. Want er gaat natuurlijk wel heel veel geld naar die buitenwegen toe.
Nee, daar gaat het
als
niet
ik,
over.
Neem
het
als, als,
meneer Nijland, we gaan verder.
Ja. En daar gaat het een beetje om. Van nou, kan daar de private sector ook niet iets aan bijdragen?
Ja. Optie 3 was volgens mij de optie van het PvdA. D66 heeft aangegeven dat ze gaan voor optie 3. En dan gaan we naar het CDA.
Dank u wel, voorzitter. Wij zitten ook een beetje tussen optie 1 en optie 2. Eigenlijk zouden wij zeggen, als het gaat om een stukje slagvaardigheid, hè, hier ook het college zou bij wijze van spreken ook kunnen komen met focusvarianten, dan zou je daar nog als tussenvariant kunnen zeggen van, nou, dat gaan we dan eerst in de commissie gaan we dat bespreken. Dus zie je dat wij daar ook een stukje klankbord voor zijn, voor het college. Dus eerst is er een concept, wij klankborden, wij geven nog wat aanbevelingen en dan komt er bij wijze van spreken een definitief stuk komt er. En dat zou ook nog een keer op een thematische bijeenkomst kunnen zijn. Ik bedoel, dat hoeft niet per se in een commissievergadering. Dat zou ook een thematische bijeenkomst kunnen zijn. Dus wij zitten eigenlijk een beetje te dubben tussen 1 en 2 in. En die, als wij dan een keuze... Hè, want u zult misschien zeggen, ja, maar we willen hebben dat u een keuze maakt. Oh, niet. Nou, oké, dan houden we het hier waar we wat we net gezegd hebben.
Bedankt, dan hebben we het een rondje op zich gehad. Het is niet heel erg eenduidig.
Ja, voorzitter, misschien
mevrouw
nog even.
Mevrouw Wiedijk moet nog laten weten wat zij doet. En D66 heeft aangegeven hier al dat ze voor optie 3 gaan. Dat wisten jullie waarschijnlijk wel, maar dat is ook zo. Is dat nog,
ik had nog even een vraag van hoe zwaar telt u de stem van de fracties mee? Is dat het aantal zetels of is dat het...
Nou, als ik dit... Dat was wel een leuke vraag. Want ik zat zelf ook een beetje te tellen, dus die wil ik wel even doorspelen naar mevrouw Cornelissen.
Nou, ja, ho. We kunnen hier natuurlijk een werkgroep voor oprichten.
Nee, maar als ik zo kijk, het is echt helemaal, ik heb het even meegeschreven, het is gewoon hartstikke verdeeld. Dus als je het gemiddelde is weer 2, want als je alle 1 tegen de 3 wegstreept, dan kom je weer op 2 uit. Dus het is maar, ook al als je ook naar de stemverhoudingen kijkt, kom je ook daarop uit. Maar je ziet, jullie, het is gewoon heel verdeeld. Dus ik ben ook daarom benieuwd wat eruit komt. Ja hoor, meneer Kameling.
Nog een inhoudelijke toevoeging naar aanleiding van de uitspraken van GroenLinks en de Politieke Unie en CDA. Die twijfelen tussen 1 en 2. In de gemeente Reden heeft men die kadernotitie op die optie 2 gemaakt. En daarbij heeft het college een voorstel gedaan aan de raad voor de te kiezen scenario. En met dat voorstel is die uitwerking aangegaan met een klein werkgroepje van vertegenwoordigers van de raad. Dus op zich binnen die optie 2 is van alles mogelijk. Daar kunnen we in goed overleg dat schuifje wel ergens leggen. En weet het college vast wel een modus te vinden om op een goede manier met de raad om te gaan. Maar het hoort wel thuis in optie 2.
Wilt u een herpositionering van de stemmen?
Ja, ik zou dat doen met die laatste variant erbij. Denk ik dat we er heel gauw uit zijn.
Ja, ik, nou,
toch?
Als u zich. Uiteindelijk is wat u zegt is gewoon de manier waarop we het verwoorden. Alleen dat zat niet duidelijk in 1 of 2. Dus 2 heeft in deze variant geen enkel probleem voor ons.
Ik wil het sowieso jullie nog even mee teruggeven naar de fractie. Dat jullie nog even over kunnen hebben. En na de fractievergadering, de dag daarna, het nog definitief laten weten aan de Griffie dat we dan weten wat we doen. 26 februari hoor ik net. Dan kun je de laatste variant daarin meenemen. Dan wil ik de wethouder nog even het woord geven.
Ja, heel kort weer, voorzitter. Dank u wel voor deze, toch wel, ook al was het wat verdeeld, maar heldere inbreng. En ik hoop dat u zo meteen na de fracties nog duidelijker bent. Duidelijk is er wel dat u voor het college, laat ik maar zo zeggen, dat we u kunnen betrekken in dit proces. En dat doen we graag. En toch ook op een vrij korte termijn met een voorstel naar de raad kunnen komen. En ik hoop dat we inventief, een mooi en goed voorstel toegespitst op de situatie in Noordoostpolder met u in behandeling kunnen nemen. Dank u wel, voorzitter.
Bedankt. Dan...
Voor, Voorzitter, als het mag, nog één vraag. Ik vond de opmerking van de heer Wielinga vond ik wel op zich relevant. Ja, want u zegt van neem het mee terug naar de fractie en geef het door. He, dus, maar als het zometeen 4-4 is, bij wijze van spreken, en op basis van de koppetjes is het 18-9, dan ga ik ervan uit dat de meerderheid van de koppen uiteindelijk bepaalt die zo het, welk proces we gaan volgen.
Nee, in commissieverband tellen we vaak gewoon per fractie. He, wat iedereen zegt, en het is nu aan het college om een keuze te maken, ze hebben jullie gehoord, maar jullie mogen nog best wel veranderen van mening. Ik denk dat het wel vrij duidelijk is wat de meerderheid wou, met een 1,5 en het aantal zetels, het college kan ook tellen. Dus ik denk dat dat goed komt, daar ga ik even vanuit. Mocht er nou iets heel vreemds uitkomen dat iedereen hier denkt, we hebben heel wat anders gehoord, dan zijn jullie wijs genoeg om bij de eerstvolgende commissievergadering van woonomgeving weer het op de agenda te zetten. Ik bedank u allemaal en wel thuis.